Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, maandagochtend 21 oktober. De herfst is flink aanwezig. Ook Martin en Stefan zijn aanwezig. We beginnen met de stellingen. Martin, het experiment waar Buijs de wedstrijd mee begon is mislukt.
Ja.
Martin, Buijs moet het bij die 4-4-2 gaan houden.
Ja.
Stefan, Buijs gaat het bij die 4-4-2 houden.
Nee.
We gaan het zo allemaal bespreken. Ook gaan we aan het eind van deze podcast nog even kort over Donar hebben. Want de Europese campagne die begint deze week. Karel-Jan Buurke, jouw grote vriend Martin, schuift daarom ook straks aan het eind van deze podcast nog even aan. Ik begin even met een rectificatie van mijn kant. Want ik noemde Daniel van Kamen een tijdje geleden. Zei ik dat hij uit Appingedam komt.
Maar Delfzijl,
hij,
toch?
Hij komt uit Delfzijl.
Ja, dacht ik al.
Hij heeft wel gespeeld bij VV Appingedam. Net als zijn broertje trouwens, Joël van Kaam.
En dat was wel leuk, hè? In de voorbereiding speelde die daar ook weer.
Wie?
Nou, van Kaam bij Appingedam, hè? Speelde Groningen daar een oefenwedstrijdje.
Ja. Nou. Ja, leuk.
Ja.
Wanneer, Joël trouwens, heel even kort nog hoor. Die staat wel bekend ook als een groot talent, hè? Is dat ook een jongen die we dan misschien dit jaar nog gaan zien? Of is dat te vroeg? Hij is 17, volgens mij.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat te vroeg is. Maar zeker weten doe ik het ook niet, heel eerlijk gezegd.
Oké. Martin, wel eens een kopstoot uitgedeeld op het veld?
Nee.
Wel gekregen, toch? Van Majstorovic, of niet?
Dat was een elleboog. Nee, dat was volgens mij een elleboog.
Ja?
Ja. Ja.
Maar, ja, nee, die kwamen behoorlijk aan. Maar goed. Wat is er?
Nou, je moet je koptelefoon even opdoen.
Ja, ik doe hem wel af. Maar ik moet wel zeggen dat mijn fontanel, zeg maar, die is keihard.
Nou, niet alleen je fontanel, nee, volgens mij.
Ik heb ook in mijn hele leven nog nooit hoofdpijn gehad. Ik kan ellebogen, ik kan...
Drinken ook niet?
Nee, nooit.
Serieus?
Ja, echt serieus.
Maar heb je wel eens de aanleiding gevoeld om een kopstoot uit te delen? En dan
Nee, wel. Ik waarschuwde mijn tegenstanders altijd wel. Want een paar van die tegenstanders gingen expres op je hakken staan, zeg maar.
Wie?
Een heleboel.
Weer Kees Lokken?
Nee, heel veel. Kees Lokken niet. Nee, gewoon een heleboel centrale verdedigers. Die deden dat. En om een beetje te irriteren, uit te lokken. En dan gaf ik meestal één waarschuwing. En
dat was een elleboogje. Een wapperend aardje.
Ja. Weet je, dan kwam wel eens een keer een hoge bal. En dan sprong ik wat hoger.
Maar toen kon dat ook nog, hè?
Nee, maar...
Want nu, stel, jij zou nu spelen. En jij deed dat.
Ja, maar daarom is de actie natuurlijk van die keeper van Sparta is natuurlijk bizar.
Achterlijk. Ja. Echt achterlijk.
Maar even zonder gekheid.
Maar ook zijn reactie na afloop. Ja. Maar zeg dan ook gewoon heel eerlijk, dom, blackout. Ja.
Heb jij gezien, Martin, wat er in de 71ste minuut gebeurde met die keeper? Ik denk het niet, hè?
Nee.
Jij ook niet, hè, Stefan?
Nee, zeker niet. Ik werd er op Twitter op geattendeerd, maar Ik heb de telefoon hier bij me. Ik laat hem nu even aan Martin zien. Volgens mij gaat hij in de herhaling, let op hoor. Hier, die keeper komt uit. Let op, bam. Ja. Zo tik tegen kop van Sierhuis.
Van wie is die tweet? Kun je even de Twitternaam noemen? Want zij heeft heel veel mensen erop geattendeerd.
Ja, Lisanne X46 en ik werd door Werder Plassen er weer op geattendeerd.
Ja. Maar je weet ook nooit wat er afspeelde. Kijk, een jongen die kan wel eens een beetje last hebben gehad van de hele week van een blessure. Waardoor je dat meeneemt naar de wedstrijd.
Ja, dan ga ik ook mensen slaan, ja.
Nee, is niet goed. Of zijn vrouw is ongesteld, dat kan natuurlijk ook.
Ja, ga ik zeker mensen slaan.
Ook geen reden om naar huis te gaan. Weet je, weet niet wat er speelde.
Hij zit nu langer thuis dan...
Ja, maar dit, ook als je de beelden weer terugkijkt... En hij heeft de beelden ook gezien... Zeg dan gewoon heel eerlijk van... Oh, wat ben ik ongelooflijk dom geweest.
Maar wat dupeert hij zijn team ermee, hè?
Ja. Maar wat ik wel raar vond... Je zag bij Sierhuis helemaal niks, hè? Nee, geen bloed of...
Daarom dacht Zeefuik... Ik geef hem nog even 3 tikken tegen zijn hoofd toen hij op de grond zat.
Dat was ook een rare actie, was dat.
Ja. Ja, maar het was volgens mij een soort van goed gedaan, Jochie. Maar...
Zeefuik, ik ken hem niet. Ik heb nooit met hem gesproken. Nee,
gaat ook niet gebeuren. Dat lijkt me echt,
nee, dat gaat ook niet gebeuren.
Want hij wil hier niet langskomen.
Nee, echt niet?
Nee.
Waarom niet?
Omdat jij er zit. Nee, grapje. Nee, omdat hij... Hij wil gewoon niet in zo'n setting...
Oké. Nee, dat valt mij ook wel op dat spelers heel erg bang zijn. Hè?
Nou, ik zal met Zeefuik heb ik vorig seizoen een akkevietje gehad. Ik moest op de duur met hem in gesprek. Omdat hij eigenlijk niet meer door mij geïnterviewd wilde worden. Omdat ik gewoon vrij kritisch was. Vorig seizoen ging het natuurlijk heel slecht.
Je kan dat vorig seizoen moeilijk zeggen van dat Zeefuik lekker ging.
Oh ja! Ik weet nog, toen moest jij samen met Zeefuik en de perschef... moest jij in dat materiaalhokje in de spelerstunnel... waar normaal de mannen... mogen we dat zeggen?
Nou, dat gebeurt niet meer, hoor.
Oh. Nee. Maar waar de mannen vroeger altijd even een sigaretje rookten. En stel dat Theo Jansen nog had gevoetbald, was dat ook het uitgewezen plekje, denk ik.
Nee, dat was altijd bij Henk Hagenouw. Daar zat Theo Jansen.
Ja. Oh ja. Ja, ja, maar goed, in dat achteraf ja, hokje, in die spelers tunnel, daar moesten jullie opeens met z'n tweeën.
Maar ieder club heeft zijn hokje, zo.
Ja. Maar nee, want Zeefuik had het idee dat ik hem altijd wilde pakken.
Ja.
Dat ik altijd erop uit was om hem belachelijk te maken, om te scoren. Maar het enige wat ik eigenlijk deed was kritische vragen stellen als ze weer een onnodige nederlaag
dat
hadden gereden.
Dat is jouw baan. Ja. Heel even terug, want we dwalen een beetje af over die kopstoot. Als je dat in het uitgaansgebied in Groningen doet op een zaterdagavond. Dan
heb je een groot probleem.
Ja. Ja. Want als dat dan op beeld staat, dan kun je. Dat is gewoon mishandeling.
Ja.
Wat zou nu hier. Want natuurlijk, hij deed het wel in een vlaag van verstandsverbijzing. Ik denk dat hij 0,1 seconde erover nagedacht en toen deed.
Ja, maar dat soort dingen gebeuren er altijd in een, een vlaag van verstandsverbijzing. Ja. Ja.
Alleen zo'n actie niet. He? Alleen ik vind de reactie dan de afloop vind ik dan belachelijk. Zeg nou gewoon wat er gebeurd was. Klaar.
Henk-Jan Hector, collega hier op de redactie, maar ook altijd scheidsrechter geweest op hoog niveau en ook rapporteur. Die zei, weet jij wel dat eigenlijk die penalty had helemaal niet gegeven moeten worden?
Daar had Henk Elderman het gisteren ook over.
Want, zei hij, die rode kaart had gewoon gegeven moeten worden, daar niet van. Maar Sierhuis maakte de overtreding, want die hield die keeper vast.
Eigenlijk eerste overtreding.
Eigenlijk had het een vrije trap moeten zijn voor Sparta. Of voordeel. Nou, dat kwam uiteindelijk ook, want hij mocht die bal gewoon uitwerpen, volgens mij. Maar ja, dat is eigenlijk ook weer, als het echt puur volgens de spelregels was gegaan, was het wel rood en een vrije trap voor Sparta.
Maar had de VAR dan niet alsnog moeten ingrijpen?
Hoezo?
Die hebben het gewoon niet gezien.
Hij geeft een penalty de VAR zegt, die rode kaart. Maar
ik denk dat ook de VAR en de scheidsrechter net als wij, en we hebben toch al aardig wat wedstrijdjes gezien.
Ik denk ook dat je zo onder de indruk bent van de overtreding.
Ah, ik had echt zoiets van, wat is dit?
Ja, ik ook.
Jij hebt Sergio Pat, de keeper, die helemaal aan de andere kant van het veld stond, er nog even naar gevraagd na de wedstrijd.
Ja, dat was mooi.
En die had eigenlijk wel begrip voor zijn vakbroeder aan de andere kant.
Soms kunnen spitsen het bloed van onder je nagels vandaan halen. Dus ik ga even voor hem opkomen. Ik heb het niet gezien nog. Misschien is het wel schandalig. Maar
Kai die pakt hem even een beetje bij zijn arm vast. Toen hij de bal al had en het spel wilde voortzetten. Toen dacht hij van dat gaan we mooi niet doen, vriend.
Zulke irritante dingen. Dan sta je 1-0 voor en wil je snel hervatten. En dan...
This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
En ik heb er heus wel eens een keer aan gedacht. Maar gelukkig binnen het veld ingehouden.
Ja, mooi, hè? Ja. Wel eerlijk.
Ja, heel eerlijk.
Ja.
Ja.
Nee, met zulke dingen begrijp ik dan ook alweer.
Ja.
Maar een kopstoot vind ik wel...
Ik heb ook wel eens in een café gehad dat iemand je irriteert of op ruzie uit is, eerlijk gezegd. Nou ja, misschien ben ik dan laf, want trek mijn jas aan en ga ik weg. Ik heb daar helemaal geen zin in.
Als je jas nog terug kan vinden.
Nee.
Hier hebben we hem. Ja. Als dat de reactie is.
Ja, meestal ben ik de lul. Maar.
Nee, maar dat komt nog wel.
Ja.
Dan even het experiment. Wat eigenlijk in de opbouw begon Groningen in eigenlijk toch wel een 5-3-2 of een 3-5-2. Hoe je
weet je wel, want je zag dat Matusiwa natuurlijk tussen Te Wierik en Itakura af en toe in ging staan om die bal op te halen.
Een soort
maar in ieder geval zich terug liet zakken. En daardoor moest hij eigenlijk de opbouw gaan verzorgen. Wat gebeurt er? Matusiwa die speelt hem dan weer in op Te Wierik of op Itakura. Waardoor je dus nog een man minder weer hebt op het middenveld. En niemand die bal eigenlijk weer op kan halen of dat je hem kwijt kan.
Daar kwam ook het... Want dat was het experiment eigenlijk tegen Preussen Münster.
Het echt duidelijk 3-5-2. En toen waren het echt drie centrale
verdedigers. Dat vond ik nu eigenlijk niet, hoor.
In de opbouw toch wel.
Jawel, hij speelde wel echt als controleur. Echt vlak voor de verdediging.
Ik vond hem wel
haalde
echt...
ook wel de bal aan de rechterkant een beetje op, inderdaad.
Ja.
En
El Ankouri, die stond echt heel dicht. En zelfs naast...
Valse spits.
Ja. Maar dus eigenlijk wel fijn.
Ja, maar die heeft ook duidelijk laten zien dat hij zich daar niet happy voelt.
Nee, nou ja,
moet ik ook wel zeggen dat hij onvoldoende bediend werd. Want hij kreeg geen bal, hè, weer.
Nee,
hij
nam ook,
af en toe wel wat loopacties.
Ja, maar dit is geen 10.
Nee, dan kun je kritisch zijn op El Ankouri. Maar je kunt ook misschien wel kritisch zijn op Buis dat hij die speler daar neerzet.
Ja.
Nou ja, het argument van Buis was dat ze tegen Münster dus echt 3-5-2 speelden. Of 5-3-2, hè, net hoe we het weer uit gaan leggen. En toen stond El Ankouri ook een tijd echt naast de spits. Naast de Benschop toen ook in dat geval. Ja, en dat deed hij toen best wel aardig. Scoorde ook.
Maar dus er is totaal geen samenwerking met Benschop.
Nee, maar kijk ook bijvoorbeeld.
Dat is ook een vrijste.
Kijk naar Warmerdam. Die stond linksbuiten.
Ja.
Volgens mij heeft hij één keer gekeken naar de linksbuitenpositie. Van, oh ja, daar sta ik, maar ik ga er lekker niet naartoe.
Of dat dan nee, bewust. Stond hij linksbuiten?
Nou, op papier wel.
Echt?
Ja. Ja, nou ja, inderdaad. Snapte ik ook niet. Oh. Dat was niet te zien.
In de praktijk niet.
Nee, in de praktijk stond daar niemand.
In de praktijk stond Groningen gewoon met 5 middenvelders weer.
Ja, maar er stond niemand aan die linkerkant. Nee, alleen Van Hintem, die af en toe wat hoog ging staan. Maar ja, die bakte er ook niks van.
Nee,
die speelde elke bal die hij kreeg, terwijl die wel hoog stond. Alles ging terug. Alles ging terug.
Nou,
En Roestic, die speelde eigenlijk veel meer nog als een 10.
Ja, die ging veel naar binnen.
Die kwam weer naar binnen. Dus zo eigenlijk speelde hij met 2 spelers op 10.
Ja, die was ook slecht.
Ja.
Zo.
Maar ik vond die speler bij Sparta, die nummer 6. Ouassar.
Loopt al heel lang mee in het voetbal.
Loopt heel lang mee. Ja, maar wel een lastige naam. Ja, daarom zeg ik het nog even. Vind ik. Nee, maar die had toch ook veel slimmer kunnen spelen. Ja, want dat was op papier was hij eigenlijk hun vrije man.
Ja. Terwijl dat eigenlijk vanwege zijn ervaring ook best wel een... slimme speler.
Hij ging totaal niet tussen de linie spelen. Hij liet zich heel makkelijk oppakken door Roestic.
Het is niet hetzelfde type als spits als jij was. Maar nog even heel kort hoor, over Sparta, die Dervişoğlu.
Ja, ik vond hem wel leuk. Speler, ik begreep de wissel eigenlijk niet. Want die andere, die viel me helemaal niet op. Maar deze was toch een paar keer aardig in de buurt.
Ja.
En die was dreigend. En eigenlijk ook de enige speler bij Sparta die een beetje opviel. Positief.
Dat experiment, Martin, ik hou er niet van om een gelijk te halen, maar tegen jou is het wel leuk. Dat ik een paar weken geleden zei, het is een straf om naar de FC Groningen te kijken. Had jij nou eindelijk dat gevoel nu ook een keer? Want anders neem ik jou niet meer serieus.
Na onze wedstrijd van Gomos kwamen al een aantal mensen naar me toe en die zeiden van, Groningen was slecht. En die eerste helft was helemaal niet om aan te zien. Weet je, en dan ga je uiteindelijk naar huis toe. En ik had gisteravond al helemaal geen zin om de wedstrijd te kijken.
Vanwege de voorcommentaren.
Ja, dus ik heb vanmorgen om 7:30 wekkertje gezet, de wedstrijd gekeken.
Is dat zo? Jouw zoon zit hier, dat kunnen wij...
Ivar Drent.
Ja, vanmorgen...
Nee. Was jij al wakker trouwens toen? Of?
Ik was niet wakker, maar...
Ik heb hem om 9:15 wakker gemaakt. Nee, maar jullie weten ook dat ik me altijd goed voorbereid.
Nee, eens.
Dat weet ik, Martin.
Maar we dachten, we kunnen nu hem checken.
Ja. Dus wedstrijd gekeken om 7:30. In de eerste helft zit ik ook te kijken. Dat ik denk van waar kijk ik naar?
Had jij het idee dat die jongens wisten wat ze nou echt moesten doen?
Nee, maar ook qua positie zeg maar, was ze zoeken. Hè. Benschop was natuurlijk de enige spits. Elham Koeri was een valse spits. Roestic die zwolf een beetje aan de rechterkant. Met Saoudi. Ja, was dat nou een rechtsback, centrale verdediger, verdedigende middenvelder? Warmerdam moet op papier linksbuiten staan, was te weinig daar gekomen. Weet je, in praktijk, daardoor wordt het ook zo rommelig.
Maar bij Barcelona lopen ze ook allemaal door elkaar heen. Alleen, daar is het bedoeling.
Ik heb het gevoel dat wel met een gedachte gaat.
Ja,
op dat niveau.
Precies. Ja.
En heb ik toch wel een beetje het gevoel dat best wel vrij is.
Gefluit in de rust ook.
Ja, maar ook wel daarvoor.
Ja. Ja. Aan de andere kant, Sparta stond wel 5e. Hoe die daar in godsnaam gekomen zijn, vragen we dan ook af.
Ja, maar misschien is dat dan ook juist wel weer wat Buijs misschien nog het allerbelangrijkste vindt. Dat is het ontregelen van de tegenstander. Want ik zat nog even na te denken. Ik heb Sparta, ik had echt zin in die wedstrijd. Want Sparta vind ik een hartstikke leuke ploeg. Zitten echt mooie, leuke spelers tussen. Maar dat kwam er ook niet uit. Maar misschien komt dat wel doordat FC Groningen gewoon de boel ontregelde.
Ja, maar ik vind sowieso, hè, als jij tegen een tegenstander speelt die met 2 spitsen speelt, dan moet je met 3 man achterin gaan. En dan moet je met 4 man op middenveld gaan. En 3 voorin. En niet zoals als Groningen altijd doet.
Die nog even over
dat is zo angstig. Hè?
Ja. Ja.
Maar dat is ook de situatie met Buijs. Sinds Buijs er is, zeg maar, staan wij verdedigend. Staan we als een huis. We krijgen heel weinig tegen. Ja. Maar Buijs die gaf aan toen hij trainer werd van jongens.
Aanvallend voetbal, tegenstander bij de strot.
Pakken.
En dat gebeurt niet.
Nee.
Maar jij zegt, jij hebt een paar keer in een van onze 50 voorgaande koffiecorners, heb jij wel eens een paar keer gezegd het FC Groningen DNA, dat heeft Buijs en dat heeft hij er nu ook ingebracht. Maar als je het nou echt even over de periode bekijkt dat hij sinds zijn aanstelling, en het even gewoon heel breed bekijkt.
Nou,
vind je dat wel?
Ik vond dit seizoen, zeg maar, hè, dan wordt er verzorgd gevoetbald. Maar het aanvallende gedeelte, maar dat is ook logisch. Als jij continu met twee controleurs speelt...
Maar wat vind jij verzorgd voetbal dan als je het aanvallende gedeelte
afkraakt? Nee, daar kom je niet aan toe.
Maar wat is dan verzorgd voetbal?
Het heeft te maken met de speelwijze die hij hanteert. En daar heb ik kritiek op. Hè, ja. Want ik vind dat het veel aanvallender kan. En ik vind dat het veel aanvallender moet.
Nou, dat vindt het publiek ook. Er zaten nu wel iets meer mensen dan... natuurlijk kunnen we dat ook niet 100% zeggen, want we tellen maar met een bloot oog.
Ja. Jij wilt toch ook het publiek vermaken?
Ja, natuurlijk.
Jij ziet dat jouw verdedigende organisatie goed is. Je bent bezig met het ontwikkelen van je elftal, om je elftal zo aanvallend mogelijk te laten spelen. Ja. Volgens mij is dat een ontwikkeling die je als trainer moet willen hebben. Dan gaat me pieken en dan gaat me dalen. Dit is eigenlijk continu hetzelfde wat we nu zien.
Nou, en wat ik ook dan wel weer opvallend vind, want aan het begin van dit seizoen was de opdracht, wij moeten sterker aan de bal worden. Ja. Ik dacht ook, Marc-Jan Vlederen is technisch directeur, kijken we even naar hoe hij het bij Heracles heeft gedaan. Nou, wat viel op bij Heracles? Werd heel veel gescoord, maar ze kregen ook heel veel tegen en het was elke week hartstikke leuk. Ja. Eind van de rit hebben ze het ook echt gewoon heel goed gedaan, hè, Heracles. Dat was denk ik ook een beetje wat de mensen hier verwachten. En aanvallend voetbal, doelpunten, dan maar iets meer tegendoelpunten.
Oké, dat is een andere vraag, Stefan. Kunnen wij met de huidige selectie kunnen we niet aanvallend voetballen?
Mag ik, voordat Stefan daarop gaat antwoorden, even een stukje relativering? Want ik heb eindelijk weer contact met hem gehad. Dick Heuvelman.
Zo.
En hij deelt wel even een sneer uit naar het publiek eigenlijk. Luister maar even.
Ja, man, die mensen die gaan mensen gewoon het publiek er wel een beetje moe van. Want die hebben zo'n hoog verwachtingspatroon. En als er dan een keer een bal naar de verkeerde kleur wordt geschoten, dus bijvoorbeeld door zo'n Matosiwa, of een bal gaat terug, dan wordt er direct gefloten. En dat gebeurde heel ver in de eerste helft en ook nog in de tweede helft. De mensen hebben een te hoog verwachtingspatroon van FC Groningen. De kwaliteit is dusdanig dat je niet geen sprankelend voetbal kan verwachten. En daar moeten ze toch een beetje genoegen mee leren nemen, want dat zal niet veel beter worden in de komende tijd.
Ja. Ja, mag ik hierop reageren? Want ik ben het heel vaak met Dick eens, maar ik vind dit echt onzin, eerlijk gezegd. Ja. Als je ziet hoe het publiek vaak achter FC Groningen blijft staan, ondanks dat het echt al weken niet om aan te gluren is. En wanneer er gisteren pas gefloten werd, dat duurde best wel een tijdje nog. En kom op, als je tegen Sparta speelt en je creëert helemaal niks zo'n eerste helft. Geen één echte kans.
Is Sparta meer, hè?
Ja, Sparta had gewoon op voorsprong moeten staan. De enige kans die Groningen had was Warmerdam, die voorlangs schoot. Dat was het. Ja. En een afstandsschot van El Mesoudi. That's it.
Maar
kom op, zeg.
Maar we stonden ook bijna op een belachelijke manier achter, hè, door de overtreding van Zeefuik.
Ja.
Ja. Denk ook van, wat haal je in je hoofd om dat te doen?
Nou, Zeefuik had een beetje een ouderwetse Zeefuik-wedstrijd, had ik het idee.
Ja, onnodig.
Jammer. Maar wat Dick misschien ook wel zegt, is dat, en daarom denk ik dat Martin die vraag ook stelde net. Misschien is FC Groningen gewoon niet beter.
Dan moet je als trainer zijn en als club zijn en zeggen, jongens, kom lekker naar FC Groningen toe. Wij gaan heerlijk verdedigen de hele wedstrijd. Wij zullen weinig kansen tegenkrijgen. Met een beetje geluk creëren wij 3 of 4 mogelijkheden. Het zou leuk zijn als we dan een doelpunt maken.
En als je ook komt.
En als je er ook bij bent, zou leuk zijn. Maar wij zorgen dat je wat te drinken kan bestellen. Ja. Dan ben je misschien reëel.
Dus
eigenlijk heeft Dick een beetje gelijk.
Ja en nee.
Nou, vind ik niet, want bij Groningen zeggen ze, wij willen aanvallend voetbal, wij willen de tegenstander onder druk zetten, wij willen aan de bal
een
stuk beter zijn.
Hoe realistisch is dat dan, om dat te zeggen?
Eén speler gaf het voorbeeld van, eigenlijk van naar de trainer toe, van je ziet het verkeerd.
Ja, dat is een invaller.
Sierhuis die liet zien, Benschop en ik in de spits.
Ja. Was het 4-4-2 inderdaad. Ja. Experiment, nou, dat was dan weer afgelopen. En op een gegeven moment na een aantal wisselingen. Ik was heel negatief over de wedstrijd nogmaals. Maar ik vond hoe Buijs dan uiteindelijk de wissels weer deed. Nou, dat vond ik goed.
Hij goed gewisseld.
Van Kaam, Sierhuis en Goedmanson erin.
Kaam ook goed.
Matosiwa, Van Hintem en Roestic gingen eruit. En als je dan van bovenaf op het veld keek, dan stonden ze echt gewoon in een oldschool 4-4-2.
Ja.
De goal was ook echt een 4-4-2 goal. Goedmanson vanaf links, die geeft hem gewoon voor. Er stonden 3 man in de 16. En Gewoon kijken wat er van komt.
Ja, ik wil niet zeggen dat nou de laatste kwartier echt heel erg leuk was.
Nee, maar wel
leuker. Ik heb wel genoten van een Sierhuis die zegt van Potjandori. Ik ben even weg geweest met blessure of misschien een beetje uit vorm. Alle
hij kwam erin, hij
van.
Was zo gretig.
En weet je wat ik dan ook mooi vind? En dat kan je overdreven noemen. Het gesprek met het publiek. Ja. De gebaren naar het publiek. Van Potjandori, we hebben jullie nodig. Dat vind ik mooi.
En misschien ook wel van...
Dat is gemaakt of nee, dit is gewoon puur. Bij Sierhuis is dat puur.
En ik denk ook wel dat hij dat dan doet omdat hij het nodig heeft.
Ja. Hij heeft het nodig, met Elftal heeft het nodig. En ik weet uit ervaring, als jij in de veld staat... en het publiek gaat in één keer helemaal tekeer.
Hmm.
Man, dan krijg je, weet je...
Maar dat zag je dus ook.
Gevoel, man.
Na die penalty, die werd gestopt door Pat. Uitstekende redding.
Ja.
Ook niet al te best neergeschoten, maar goed gestopt. Als je zag wat er in het stadion toen gebeurde... en hoe Pat ook door al
toen
die gasten omhelst werd, noem maar op...
Ja.
Ja, toen kwam er wel wat los. En Fraser had het erover na afloop. Hè, dat wel eens het kantoormoment kon zijn.
Maar
nou, was deels ook.
Absoluut. Maar ik geloof ook echt dat FC Groningen wel aanvallend voetbal kan spelen.
Natuurlijk wel.
Alleen je moet af van die 5 middenvelders. Ja. Daar word ik doodziek van.
Ondertussen app ik even nooit. Ik voel me net een soort Wilfred Gené. Jullie zijn aan het praten.
Nou, je bent lang geen Wilfred Gené. Nee.
Jij bent eigenlijk 2 Wilfreds Genees.
Wilfreds Genees. Dat vind ik wel een goede meervoud. Ik app onze Donau Watcher. Want die zou wel aanschuiven. We komen zo.
Ja, hij zat wel een beetje moe uit.
Zelf,
he,
moest hij om 10:30 weg. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Denk je nou ook dat Buijs... Want iedereen heeft nu kunnen zien eigenlijk vanaf de bank...
Buijs gaat dat denk ik niet doen in de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Uit sowieso niet. Daarna krijg je Willem II thuis.
Ja. Ja,
ik hoop dat hij het dan gaat doen. Maar ik verwacht niet dat hij het... daarom zeg ik ook nee op die stelling. Ik verwacht niet dat hij het in de uitwedstrijd tegen Heerenveen al gaat omgooien.
Ja, veel trainers zijn gewoon bang. Ja,
en Buijs die was best wel positief hè, na afloop.
Oh ja?
Vond ik wel verrassend.
Ik heb de interviews achteraf niet gehoord.
Wat?
Nee, ik had er ook geen zin in. Nee,
ik moet die kant op, hè. Dus,
Maar wat zei hij dan?
Nou ja, hij vond dat Groningen het best wel goed had gedaan. Hij gaf zichzelf een onvoldoende, hè, de vorige wedstrijd. Gaf hij zichzelf een 5 toen na die pot tegen RKC die met 3-0 werd gewonnen. Hij gaf zichzelf nu een 6.
Maar...
Heb je Ajax tegen RKC gezien?
Zo.
Ja, dat heb ik gezien, ja.
Ja.
Lucky Ajax.
Dan heeft FC Groningen nog niet eens zo slecht gedaan, hè?
Nee, FC Groningen is een hartstikke goed voetballer.
Heb jij Feyenoord nog gezien, Martin?
Nee. Goh, ik had een wedstrijd met Gomos. Maar
6-2, toch?
Ja, 6-2. Nou, lekker,
Martin,
man.
We gaan het er niet over hebben, want we wilden...
Nee, natuurlijk. Alleen over de nederlagen. Lekker, man.
Ja, precies. Maar 6-2 gewonnen. Wat misschien nog wel leuk is om... hartstikke goed trouwens, gefeliciteerd. Wat misschien nog wel leuk is om te bespreken.
Ik heb hem geappt gisteren.
Ja, maar dat doet Stefan. Ja. Voor jou hoor ik helemaal niks.
Nee.
Dat is niet waar.
Maar goed.
Ik heb hem één weekendje niet... Hoe is het bij Mussel? Lekker veel gespeeld?
Nee, maar dat bedoel ik. Ik heb maar 5 minuten gespeeld.
En? De eerste 5 of de laatste 5?
Nee, weet je. Kijk, Jan Veenhoff, die maak ik nu een beetje mee als trainer.
Ja.
Dat is gewoon een leuke trainercoach. Hè.
Neemt het wel serieus, hè?
Neem het serieus, maar die legt het ook allemaal goed uit.
Ja.
Alleen als het 1-1 staat, dan verwacht je wel wat meer dan 5 minuten. Hè?
Dus dit is een dolksteek in de rug van Jan Veenhoff?
Nee, ik ben natuurlijk wel niet helemaal fit. Hè? Want ik ben pas sinds een paar weken weer bezig.
Ja.
Maar 20 minuten kan wel. 20 minuten kan ik nog invallen. Maar Jan had ook wel een beetje het gevoel van... nou, misschien is een puntje wel genoeg.
Ja.
Ja. Maar dat is een keuze van een trainer. Kijk, ik zou voor de winst gaan. He, want ik vind dat je
heb je dan niet het idee dat je helemaal voor Jan Lul naar Mussel rijdt?
Nee. Nee, ze hebben mij gevraagd omdat ze te weinig mensen hebben. En ik vind het leuk. En of ik nou 1 minuut speel of 10. Daar heb ik ook tegen Jan gezegd. Oh, kijk maar wat je met me doet.
Kreeg je nu wel wat meer applaus tijdens je invalbeurt? Want die eerste keer tijdens je debuut dat je inviel. Nou, niemand klapte of zo. Alsof het de gewone
zijn alleen maar nou, dan kan de jeugdspeler er niet meer in.
Ja.
Ja, die heeft zelfs zijn werk afgezegd.
Dat is ook totaal anders. Kijk, ik ben 49 en ik vind het nog hartstikke leuk dat ik het lichamelijk kan.
Je bent een medisch wonder.
Nee, dat ik nog een beetje kan spelen. Maar ik vind het jammer dat je Gomos nu zomaar even overslaat. Want,
6-2, hartstikke goed, Martin. Laatste 5 minuten, als je dat bekijkt, heb je met 2-0 verloren. Want jullie stonden 6-0 voor. Hey, nog even, die 4-4-2, dat gaat Buijs dus niet doen.
Denk ik.
Is dat eigen wijsheid? Want als ik nu hoor dat hij eigenlijk best wel tevreden was over het spel, ja.
Nou, hij was positiever dan tegen RKC.
Maar wat vraag je? Dat kun je toch niet serieus nemen dan, of wel?
Nou ja, het gaat niet om mijn mening in dat geval, als ik hem interview, maar het gaat om zijn mening.
Ja.
Maar, en ik vraag hem wat hij vindt, wat voor cijfer die zichzelf Dit keer gaf. Nou, dan
is ook wel heel vaak als speler, denk ik, ook lastig in te schatten. Maar ook als trainer wel eens een keer. Tegen RKC vond ik dat hij veel te kritisch was. En ik vind dat hij nu weer veel te positief is. Dus
moet een beetje de middenweg zoeken.
Nee, waarheid zal ergens in het midden liggen.
Weet je, je pakt 6 punten. En dat is gewoon heel erg belangrijk.
Dat is wel. Maar hoe lang kan dit? Want eigenlijk heb je ook een beetje geluk, denk ik. Hè?
Nee, maar wat heeft Sparta nou eigenlijk ook laten zien?
Ja, niet heel
niet zoveel.
Na 1,5 minuut een levensgrote kans.
Ja, klopt.
Maar ze hadden best wel controle,
penalty.
Hoor.
Ja, penalty. Nee, dat klopt
ze
wel.
Ze hadden best wel controle, nee, toch? Dat klopt. Een grote fase in de wedstrijd.
Ja, maar had je nog Benschop die die bal van de lijn
maar wat is zo dat we hebben gezien dat het de nummer 5 tegen de nummer 12 was? Dat niet, hè?
Nou, het was eerder de nummer 17 tegen nummer 18.
Ja, dat is misschien... Nou, maar het was niet best van beide kanten.
Nee. Zullen wij eens naar het volgende, Stefan? Dat jij je telefoon nog niet hebt gepakt. Speler van de week.
Ja, uit mijn hoofd weet ik hem deze keer. Laatste keer dat ik hem op de mail krijg.
Ja.
Want Martin Kuchel, hebben we hem weer.
Ja.
Die is vrij vanaf nu op maandag. Dus ik moet dat
dus je moet het zelf doen.
Volgende week zelf uitrekenen.
Je hebt er een taak bij.
Ja. Nou,
in plaats van 20 uur per week werk je nu 21 uur dan. Wie is het geworden?
Ja, Makkie, hè?
Wat?
Nee, die was tweede. Scheelde niet veel trouwens. Ja, Sierhuis. Uiteraard.
Ja.
Nou, ja, terecht toch? Die heeft die wedstrijd in zijn eentje omgedraaid.
Ja, maar die krijgt dan ook een beetje speeltijd nog. Hè? Kijk, als je 5 minuten krijgt, is het gewoon heel weinig.
Martin, betrek nou niet alles op jezelf. het verschil was 5 punten, hè? 5 stemmen.
Ja.
Dus Pat, speler van de maand, staat Pat denk ik bovenaan?
Ja, dat weet ik niet.
Oh.
Maar ik vond het wel bijzonder, want Adi Haan, die was niet zo heel positief over Pat, hè?
Oh, dat is niet het deel van het gesprek wat ik heb onthouden. Want het was een leuke podcast.
Nee, het was een leuke podcast, hè? Ja.
Heeft Arie Haan het over Pat gehad?
Weet ik ook niet meer.
Weet ik niet. Oh, ja. Hij was trouwens best wel positief over de FC.
Ja, hij was positief voor FC Groningen. En met Pat hebben wij natuurlijk een van de beste keepers van Nederland.
Ja.
Als hij zo keept als gisteren.
Ja, maar die
gisteren heeft hij eigenlijk weer niks te doen gehad, hè? Hij heeft geen redding overmaken.
Maar gewoon,
die penalty was ook niet...
Wij mogen blij zijn met Pat, hoor.
Die penalty was ook niet briljant ingeschoten.
Als Pat de vorm vasthoudt die hij nu heeft... Is een uitstekende doelman. Maar we hebben natuurlijk ook al wel een paar keer gezien dit seizoen... dat het wat minder was. Ja. Tegen PSV ging hij in de fout. En hij is nog wel een keertje in de fout gegaan. Het moet over het algeheel, vind ik met hem, wel iets stabieler.
Ja,
laatste week is goed.
Als dat dan zo stabiel moet zijn zoals jij denkt, zeg maar... dan speelde het ook niet bij FC Groningen. En dan speelde het ook hoger.
Itakura werd derde. Een van de twee spitsen vanaf de beginopstelling was El Hankouri. Dat moet nog wel even benoemd worden. Die kreeg geen enkele stem.
Nee. Nee, die jongen heeft het moeilijk. Vanaf de linkerkant vind ik het nog wel leuk.
Maar vind je het gek?
Nee, ik begrijp het ook wel een deel. Maar...
Want hij is toch, toch geen spits?
Hij is geen 10. Hij heeft geen samenwerking met Benschop. Nee.
Hij moet gewoon een mannetje uitspelen.
Weet je wat mij trouwens wel opvalt? Op het moment dat Lundqvist er niet bij is...
Ja.
Is een stuk minder.
Ja.
Ja, dat is wel een van de betere spelers van Groningen. Ja.
En dan is het toch wel zorgwekkend.
Wat heeft hij dan?
Ja, hij zit met zijn enkel nog steeds. En dat is eigenlijk een slepende blessure waar hij al langere tijd nu last van heeft. En wat zich maar niet helemaal definitief echt
lijkt
te herstellen.
Wat is het dan in zijn enkel? Een band of zo? Of,
Ik ben ook geen dokter.
Nee, maar Matusiwa, die presteert ook wel ietsje minder. Ja, hè?
Zo, dat is jammer. Net,
die viel in het begin op dat hij iedere keer tussen de linie speelde. Simpel voetbalde. Bijna geen balverlies. Ja, het is wel ietsje minder nu.
Ik heb vanochtend ook al op Radio Noord gezegd. Hedwiges Maduro had daar wel een mooie analyse van. Die natuurlijk op dezelfde positie ook...
Matusiwa vertelde dat zelf ook in de Olle Gries. Het supportersblad van de supportersvereniging.
Hij speelt nu dus, krijgt hij de opdracht...
Meer in de zone.
Om in de zone te spelen, om het zo te zeggen. En bij de Graafschap had hij gewoon een opdracht. Jij pakt gewoon de nummer 10 van de tegenstander.
Ja, maar ik vind het raar dat hij dat in het begin dan wel goed deed. En nu niet.
Misschien was
het
per ongeluk.
Nou ja, je ziet dat hij veel meer balverlies leidt. En dan legt hij misschien wel wat risico in zijn spel af en toe. En dat moet af en toe misschien ook. Maar je moet wel weten wanneer.
Maar als je niet gewend bent om in de zone te spelen... en je staat ook nog eens helemaal inderdaad op die positie... dan kan ik me voorstellen dat je het gevoel hebt dat je een beetje zwemt, zeg maar. Hè? Er gebeurt van alles om je heen. Mm-hmm. En dat je net...
Nee, eens.
Ja. Dus dat is ook lastig.
Ja.
Maar ik wil er wel een stijgende lijn in zien. En dat zie ik niet.
Nee. Hey, balveroveringen doet hij goed, hè? Hij stond voor de wedstrijd op 27 balveroveringen. Meeste van elke voetballer in de Eredivisie. Dus dat is een uitstekende statistiek. Maar ja, in balbezit is het wel minder, hoor, de laatste weken. Ook tegen Münster leidde hij ook weer een doelpunt in.
Door simpel houden, simpel.
Ja, precies. Jij bent, Karel-Jan, nu
ja, we gaan gewoon live bellen in de podcast.
Oh. Dat kan ook zomaar.
Nou, ik dacht dat we gewoon een serieus gesprek aan het voeren waren.
Ja, nee, maar goed, jongens. Ja, maar, ja. Ik heb beloofd om het ook over Donar te hebben.
Volgens mij is hij in slaap gevallen. Hij zag er ook wel vermoeid uit, hoor.
Hij zag er wel een beetje vermoeid uit.
Toen hij net bij Noord kwam, jongen, het was nog een broekje. Het was eigenlijk nog zo lekker bleu.
Maar jij...
Hij zat er nu met een aardig verlopen kopje, hoor.
Jij begint steeds meer op jou te lijken.
In slaap gevallen.
Ja, weet ik niet.
Nee, hij komt gewoon niet.
Nee.
Nou, ik snap hem wel.
Karel-Jan Buurke.
Dit was de voicemail.
Ja.
Okay. Hij neemt gewoon niet op.
Nou ja, door.
Nou, verder, maar dit is toch... dan ga ik jou maar over Donar ondervragen. Martin, Heerenveen uit. De derby van het Noorden. Komende zondag om 11:15. Lunchwedstrijdje.
Wat ik wel weer leuk vind, als ik naar de stand kijk, zeg maar. Hè, dat Heerenveen staat weer een beetje hoog. Groningen komt er weer een beetje aan.
Heerenveen deed goed, hè, dit weekend.
Zo. Hè, dus dat kan hele leuke, interessante wedstrijd worden, denk ik. Hè, op papier. In de praktijk valt Heerenveen Groningen altijd wel een beetje tegen. Ja. Want de verwachtingen zijn te hoog en te groot.
Ja, dat komt omdat jij de boel altijd opklopt.
Nee, helemaal niet. Maar ik vind dit een hele leuke, echt een wedstrijd waar ik naar uitkijk.
Ja.
Want dit is echt een examen, hè? Want je hebt nu twee mindere tegenstanders gehad, eigenlijk.
Papier,
en Heerenveen wint volgens mij 3 of 4 keer op rij.
Die zit echt in de flow.
Ja, dus ik wil
3 punten boven
Groningen.
Ik wil het
wel zien. En als je uitwint bij AZ, dan heb je het toch prima voor elkaar als Heerenveen.
Absoluut.
Nou, Groningen pakt ook zijn punten. Daar zijn wel kritisch over. Het spel moet beter. Mm-hmm. Het kan zomaar komen tegen Heerenveen. En wat zou mooi zijn als we Benschop en Sierhuis in de spits zien. Maar wat Stefan ook zegt, dat gaat niet gebeuren.
Denk je dat hij dan weer de variant doet zoals hij nu begon tegen Sparta? Of gaat hij wel weer wat meer richting die 4-2-3-1?
Maar hoeveel voorbeelden hebben ze nodig bij Groningen om te zien dat je met 4-4-2...
Nou, Martin, ik stel je een vraag.
Wat was de vraag?
Hoe gaat hij beginnen? Gaat hij de 4-2-3-1 weer van stal halen? Ja, of gaat
hij gaat weer met 5 middenvelders. En gaat weer inzakken. Misschien in het begin een beetje druk. En
ik denk eigenlijk ongeveer...
Het wordt waarschijnlijk een zaadwedstrijd die Heerenveen met 1-0 gaat winnen.
Ik denk wel dat Warmerdam Bankie.
Bankie?
Ja, die gaat op de bank.
Is dat straattaal voor bank? Oké. Ja.
Gudmundsson die zal aan de linkerkant gaan spelen. En ik vroeg bij huis ook nog waarom Gudmundsson eigenlijk niet start. Hè? Want ik vond het wel verrassend dat Warmerdam speelde. Vanaf het begin. Hij zei, Te Wierik is niet helemaal fit. Dus die gaat hoogstwaarschijnlijk niet de 90 minuten kunnen volmaken. Dus ben ik een wissel aan kwijt. En Gudmundsson kan ook geen 90 minuten. Dus ben ik alweer een wissel kwijt. 2 wissels kwijt.
Maar waarom kunnen die jongens geen 90 minuten, Stefan?
Te Wierik die had een beetje last van de kuit.
Ja, dus,
dat was de reden dat hij...
Hoe lang heeft hij stilgestaan?
Dat hij even een twijfelgeval was.
Ja, maar je kan toch 90 minuten volmaken?
Ja, maar dat heeft hij ook gedaan. Dus wat ik wil zeggen is dat Buijs dat gewoon weer helemaal verkeerd.
En je had het over die Koopmondson, toch? Die kon niet 90 minuten spelen.
Nee. Nee.
Martin.
Wat doen ze de hele week dan?
Jij moet niet zo... jij speelt maar 5 minuten. Omdat de trainer denkt dat jij niet langer kan.
Ja, maar ik ben ook type die een 5 minuten genoeg heeft. Weet je, de trainer zei niet.
Ja, Martin is bijna 50, hè?
Ja. Denk je dat ik ooit...
Blijf wel staan, Martin.
Nee, Martin sloopt de boel zo kwaad.
Je was een Rob de Nijsje.
Dat is niet leuk.
Nee, dat is niet leuk.
Dat zijn gezondheidsredenen.
Ja.
Jezus.
Nee, maar ik was altijd conditioneel goed genoeg voor 90 minuten.
Ja, is dat zo?
Nee, maar je traint...
Ik kijk je zoon weer even aan. Want...
Wino, je traint 6 keer in de week.
Ja.
En als je een beetje geluk hebt, speel je nog een wedstrijd, zit je op 7 keer. Ja, dan moet het toch wel heel gek zijn dat jij te dik bent, geen conditie hebt, wat noem het allemaal maar op.
Ja.
Ook al train je dan 2 weken niet, je kan toch gewoon een hele wedstrijd spelen.
Ik heb het idee dat Buijs daar, want daar heeft hij het altijd over. Hè? Daar ben ik een wissel kwijt. Vandaar dat ik dit doe, anders
dat
ben
heeft
ik...
hij een keer over Benschop gezegd. Die kan maar een uur spelen, dus...
die 90 minuten.
Ja.
Dat ging nu, zei hij het onder andere over Te Wierik. En kijk, dan denk ik, als Te Wierik er na 70 minuten uitgaat... denk ik, oké, dan is er iets voor te zeggen. Maar dan speelt die jongen uiteindelijk gewoon 90 minuten zonder problemen. Ja.
Nou, ik weet niet of dat weet je natuurlijk niet 100% of hij echt zonder problemen de wedstrijd heeft volgen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Buijs rond de, nou, laten we zeggen, 60ste minuut zoiets heeft van ja, of ik ga nu Te Wierik eruit halen zoals vooraf besproken, of ik probeer met wat andere wissels toch deze
vrijdag,
wedstrijd naar me toe te trekken.
Sprak ik Te Wierik, aangezien hij donderdag niet heeft meegetraind. Dus ik appte hem, ik zei, hoe staat het ervoor? Kan je meedoen? Ja, zoals het nu lijkt, komt het goed.
Ja.
Nou, dan heb je 's middags dat persprijsje gebouwd. Ja, Te Wierik. Dat is toch nog even afwachten hè, hoe het zaterdag gaat op de training. Of die mee kan doen. Dus ik app hem zaterdag weer. Ik zeg, en? Ben je erbij? Ben erbij. Dus ik had het idee dat die twijfel meer bij Buijs zat dan bij Te Wierik zelf, eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
En ja, volgens mij ging het ook gewoon prima.
Nou, even over die Die pijn die je kan hebben als speler. Je had een interview met Memicevic.
Ja, ik schrok daar wel van die teksten die hij had, moet ik zeggen.
Even in het kort.
Nou ja, hij heeft vorig seizoen natuurlijk een liesblessure gehad. Heeft hij het hele seizoen mee doorgevoetbald. En hij vertelde dat hij 95% van alle wedstrijden met pijn speelde. Gemiddeld 5 pijnstillers voor een wedstrijd innam. Hè. Voor een wedstrijd, nou, dan ging het nog wel. Dan was het 5 pijnstillers innemen, die wedstrijd spelen. En daarna was het echt drama.
Hmm.
En het was zo erg met hem dat hij wel eens gewoon heeft gedacht van weet je, ik kap er gewoon mee.
Ja.
Ik kap gewoon met voetballen. Ik heb hier gewoon geen zin meer in op deze manier. En dan vraag ik mij af, en ik weet daar het antwoord zelf niet op. Wanneer moet je als medische staf zeggen, het is genoeg. En jij gaat nu gewoon revalideren.
Hmm.
Het was niet zo dat doordat hij doorspeelde, die blessure erger werd.
Hmm.
Dat bleef gewoon hetzelfde. Maar het kon alleen maar overgaan met rust. He, 5-6 maanden rust. Het was een pees die geïrriteerd was.
Maar de medische staf van de FC die had dat toch in de pen wat er aan de hand was?
Nee, maar vaak gaat dit ook gewoon buiten de medische staf om.
Ja, denk je?
Nou,
als ik dit verhaal zo lees.
Dit was wel
in onze tijd wel. En ja, dan nam je gewoon ibuprofen en paracetamol als je pijn had aan je lies of weet ik veel wat.
Maar toen werd er.
Had je inderdaad de volgende dag had je meer last.
Ja, maar als
dit gaat dan niet in samenspraak met de medische staf.
Als je dit leest. Ja. Dan denk je echt van, nou, hij lijkt wel gedwongen om te spelen.
Nou ja, dat niet hoor. Het was wel echt een afweging. En dat hebben ze met z'n allen besloten. En hij was vorig seizoen natuurlijk een van de belangrijkste spelers daar ook op dat middenveld met Ludovic Reis. Dus het was een hele belangrijke schakel in dat elftal van Buijs. Maar hij vertelde bijvoorbeeld dat hij na een wedstrijd met zijn zaakwaarnemer wat aan het drinken was. Ze zitten aan tafel op een stoel en hij wil zijn linkerbeen verplaatsen. Daarvoor moet hij dus met zijn handen om zijn been, om dat been op te tillen, omdat hij bijna geen gevoel meer heeft in zijn been na een wedstrijd. Ja, dat is niet lekker.
Nee.
En dan moet je misschien als medische staf ook wel gewoon zeggen van, Samir.
Nou, dat bedoelde ik te zeggen. Ja.
Ook al wil jij zelf door en heb jij dit ervoor over als het ware. Wij houden jou vanaf nu aan de kant en jij gaat nu revalideren.
Dit kost de club ook gewoon geld, eigenlijk.
Nou ja, of niet, want je kan natuurlijk ook zeggen, hij is zo belangrijk dat wij denken, als wij met hem doorspelen, zoals nu dus gebeurd is, dat je hoger op de ranglijst eindigt.
Ja, in die zin.
Afweging is heel lastig.
Maar wat doet het een beetje gezondheid als jij iedere wedstrijd 5 pilletjes moet slikken?
Nou, dat lijkt me niet heel...
Ja, dat zijn vragen die ik niet...
Weet ik ook niet.
Ik had het hier toevallig met mijn oom over. En die is chirurg hier in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen.
Ik wil nog één met een opleiding daar.
Aan mijn broertje.
Oh, ja.
Die bedrijfskunde gedaan, volgens mij. Maar mijn oom vertelde dat hij vroeger wel eens bij, volgens mij, karatewedstrijden of zo, dat hij dan daar zat als arts.
Ja.
En dan kwam er weer zo'n speler, die had een tik gehad. En mijn oom zei, ja, als arts zijnde had ik dan zoiets, je moet nu gewoon stoppen, want dat is voor jouw gezondheid het allerbeste. Hij zei, ja, daarom was ik ook een verschrikkelijke sportarts. Omdat ik alleen maar dacht aan de gezondheid van die speler. Terwijl bij voetbal en ook andere sporten, wielrennen bijvoorbeeld, zijn die belangen zo ontzettend groot.
Ja.
Dat er niet altijd een medische afweging wordt gemaakt. Maar ook wordt gekeken naar het belang van de sport. En dan kan je met een pijnstilletje nog wel even verder.
Maar als je een jongen als Memicevic, als je het moet hebben van als voetballer van je lichaam, dan kun je daar maar beter ook heel zuinig op zijn, denk ik dan. Maar goed. Ik vind het een hele moeilijke
discussie. Maar als ik zo hem aanhoorde, ik kreeg wel zoveel respect voor die gast.
Hoe is het nu met hem?
Ja, goed.
Kan hij gewoon spelen?
Ja, hij is in principe bijna weer fit. Heeft natuurlijk nog wel wedstrijdritme nodig om weer op het oude niveau te gaan komen.
Ja, nou, wel leuk. Een verdediger.
Ik vind het ook een mooie voetballer.
Martin.
Ja. En hij voetbalt nu eindelijk weer zonder pijn.
Ja. Maar waar gaat hij nou spelen als hij gaat spelen? Daar ben ik zo benieuwd naar.
Hij zegt zelf van, ik voel mezelf iets meer centrale verdediger. Maar hij zo, maakt me echt niet uit. Of op middenveld. Hij zegt, bij Bosnië heb ik zelfs rechtsback gespeeld.
Oh ja.
In het nationale elftal. Hij zegt, ja.
Ja, maar dan maakt het niet uit waar je je slagersmes tevoorschijn haalt.
Nee, ik denk, zeg maar, als Groningen door wil gaan met de doelstelling die ze in ieder geval aan het begin van het seizoen hebben geventileerd, van we willen aan de bal sterker worden en meer aanvallend voetbal, kunnen we natuurlijk ons afvragen hoe dat tot nu toe gaat. Zijn we niet heel positief over. Dan denk ik dat je dat eerder bereikt met mijn Misevic achterin dan met mijn Misevic op middenveld.
Eens. Mm-hmm. Kijk, een Lundqvist maakt je voetballend beter.
Precies.
En dat gaat mijn Misevic niet doen. Maar hij heeft wel een mooie kop, vind ik. Hij heeft wel een.
Ja, maar
als je naar de kop kijkt, denk je van, oh, wauw. Weet je?
Maar als je die jongen zo hoort, dan ben je toch een baas.
Ja, nee, absoluut.
Hij trainde op donderdag en vrijdag af en toe. Voor de rest zat hij alleen maar binnen. Of op vrijdag en zaterdag, weet je wel. Hij deed het minimale op het trainingsveld om op die zondagmiddag, als er gevoetbald werd, er te staan.
Ja.
En als je dan
dat
ziet,
zei ik ook altijd tegen de trainer, maar die geloofde me niet.
Misschien moet je dat nu een keer zeggen.
Ja,
dat speur misschien
meer. Kom op, man.
Jongens, we zetten een streep door het onderwerp donor.
Ja?
Ja.
Buurke komt niet meer?
Nee, hij heeft er geen tijd voor. Nou ja.
En dan nu.
Dan maar dit.
Vraag die nooit wordt gesteld.
Martin.
63.
Zo.
Waarom die lijst erbij pakken?
Handig.
63. Wat vind je belangrijk in een vriendschap?
Dan moet je er eerst een hebben.
Ja. Dat klinkt misschien heel erg sneu, maar ik ben niet een type die echt vrienden heeft of wil hebben.
Nee. Want
nee, ik ken een heleboel mensen waar ik heel goed mee om kan gaan. Ik kan met jullie heel goed omgaan. Maar ik hoef jullie niet of visite te hebben. Zeg maar. Dat je denkt, kom er even langs.
Dat is gezellig.
Maar dat heeft niks met jullie te maken.
We zijn vorig jaar nog wel geweest toen bootje varen.
Ik vind het leuk als je spontaan komt. Weet je wel, dat vind ik leuk.
Maar ben je ook eenzaam?
Nee, totaal niet. Al is het wel eenzaam aan de top, dat begrijp je.
Jij kent mensen aan de top.
Nee, ik ken een heleboel mensen. En dat geldt voor jullie, maar ook een heleboel andere mensen.
Jij bent net Arie Haan. Ik ken een heleboel mensen.
Nee, maar ik ben
heel veel mensen kennen mij.
Ja.
Ik wil geen verplichtingen. Ik wil
nee.
Ja.
Nee, ja. Ik vind het wel opzienbarend.
Ja?
Maar, ja. Je hebt geen vrienden. Daar komt het op neer.
Ja, hier zit een vriend van me.
Ja, dat is je zoon.
Ja.
Ja. Zeggen ze.
Ja, er loopt nog een DNA-test. Nee, dat is echt een vriend.
Ja.
Ja.
Ja, is het?
Ja. We hebben hetzelfde humor.
Vind ik wel. Iva die knikt ook van ja, dat klopt.
Hij zou eens nee moeten zeggen, breekt ze allebei de benen.
dat doen vrienden ook. Nee, oké, okay, nou ja.
Nee, weet je, en vanuit het voetbal, ik ken zoveel mensen. Ik ken heel veel lieve mensen, goede mensen.
Ja, klootzakken.
Maar ik ben niet een type die heel close wil zijn met iemand.
Nee.
Want dan voel ik verplichtingen en dat wil ik niet.
Maar wat voor verplichtingen dan?
Nee, weet je, dat. Ja, dat je moet afspreken of dat je contacten moet houden of nee.
Daar heb je geen zin in?
Nee, ik nee,
kan je, jij kan wel heel goed alleen zijn.
Ja.
Vind ik ook heerlijk.
Ja.
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 Kunnen we wel een keer samen alleen zijn?
Ja, dat het heel spontaan is, ja. Nee, maar ja, ik zit wat dat betreft misschien heel raar in elkaar, maar ik vind het goed zo.
Nou. Ja,
er zijn ook mensen, ik heb 10 vrienden. Nou, ik niet.
Nee.
Hey, Michel van Oostrom, zeg maar, hè, dat is in potentie gewoon een vriend. Hè. We hebben wel
in potentie?
Nee, maar we hebben wel.
Je kent die man al je hele leven, maar in potentie is het een vriend.
Nee, maar we hebben wel eens contact met elkaar en dat gaat altijd goed. We begrijpen elkaar 100%. Ja. Maar we komen niet bij elkaar op verjaardag en als hij jarig is of ik en we komen toevallig tegen, hè, dan feliciteren we elkaar.
Maar toevallig, want hij woont toch in Flevoland?
Nee, maar doe toevallig op Facebook of weet ik veel wat, weet je. Maar,
nou, klaar.
Nou, ik vind het wel interessant.
Ja, nou ja.
Hij heeft trouwens wel, kan hij echt goed pannenkoeken bakken, die van Oostrum?
Hij scholde iedereen altijd uit voor pannenkoek.
Ja, en nu heeft hij een pannenkoekenrestaurant.
Ja, volgens mij gaat het ook goed.
Mooi.
Ja, nee, maar ook Michel is ook een geweldige voetballer geweest. Maar ook een geweldig mens.
Ja, maar geen vriend. Stefan, wil jij er nog een doen? Of,
nee, ook weer geen.
68.
68. Wat is er, Martin?
Nee, dit is een vriend zoals ik een vriend zie, zeg maar. En dat is anders dan zoals een normaal mens dat ziet.
Stefan, waarom zou ik met jou op date moeten?
eten.
Omdat je lekker wil eten.
Nou, omdat je dan een hele gezellige avond hebt.
Ja, dat, ja geloof ik ook.
Ja. Ja. Veel maar, lachen. Even Martin, op date. Dat is een wat anders dan wat jij verstaat onder gewoon dom bier. Ja,
jij denkt dat ik hetero ben.
Nee, maar op date is echt, dat zou je zeggen, van romantisch.
Nee, okay. Iets anders.
Ja, ben je romantisch?
Nee, hij is een hork.
Ik vraag het even maar aan Steven zelf.
Wat is romantisch?
Ja. Ik kan daar geen antwoord op geven. Dat is de volgende vraag.
Nee, maar als je af en toe voor het vrouwtje kookt of zo. Dat is toch
het vrouwtje.
Ja. Dat is toch
zo
romantisch?
Zo
denigreren. Ja,
nee, helemaal niet.
Nee. Vrouwtje.
Nee. Als je dat er ook gewoon in een gezicht zegt, is dat toch prima?
Dat klopt.
Ja, vind je dat?
En zij vindt dat ook prima. Ja. Nou,
maar
vrouwtje.
Koken voor haar, dat liefde gaat door de maag, hè?
Ja, ik koop dan altijd dikke biefstukken en dat kook ik en dat bak ik dan.
Ja. Ja, en van haar af ook.
Wat?
Pak de biefstuk die die verhaal klaarmaakt, die pakt hij ook af.
Ik zou je vertellen, dat lukt niet.
Nee,
zeker niet. Nee.
Maatje is wel fanatiek, hè?
Die is net zo gek op vlees als ik.
Die komt goed voor jou, ja.
Nou, het wordt steeds ongemakkelijker. Laten we er maar mee eindigen, jongens.
Nee, niet zo.
Jawel.
Oh, mooi einde.
Dit is het begin, Martin, van een nieuw tijdperk.
Oh.
Dit was namelijk podcast 51 van de Koffiecorner.
Op naar de 100.
Was leuk, hè? Echt met Arie.
Ja, Arie Haan.
We mogen Arie zeggen.
Nee, maar ik was wel onder indruk.
Ja.
En ik heb het ook tegen de jongens van Gomel gezegd. Hè? De jongens die afgelopen zondag gisteren met 6-2 hebben gewonnen.
Ja, in de laatste gezegd, vijf ook, minuten nog twee
ook,
goals tegen.
Ook tegen de jongens gezegd. En drie keer de Champions League gewonnen. Weet je, dat is wel wat. Mm. De Europa Cup 1 toen de tijd.
Ja.
Ja, daar ben ik wel van onder indruk.
Ja, laten we hopen dat...
En ik vond het ook een lieve, aardige man.
Ja. Nee, ik ook zeker. Ja. Laten we hopen dat hij nog eens een keer langskomt. In ieder geval wordt hij een echte vriend. Hij gaat in ieder geval een keer een analyse doen voor FC Groningen Live.
Gaat hij doen?
Ja.
Oh, leuk.
Ja. Hij krijgt drie keer zoveel als jij, Martin.
Ik dacht drie keer de kans.
Koffiecorner 51 was dit, mensen. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via rtvnoord.nl/podcast. Daar vind je ook alle andere podcasts.
Ja, en Karel-Jan, bedankt, hè?
Ja, Karel-Jan, bedankt, inderdaad. Je kan via Spotify of Apple Podcasts kun je ook abonneren op de Koffiecorner. FC Groningen speelt zondag om 12:15 uit tegen Heerenveen. En Donar speelt morgenavond om 19:30 thuis tegen Phoenix Brussel. Dankjewel dat jullie er waren, jongens. Er is niemand meer. Hoi.
Waar is de Stefan? Foto.